Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù. È buono andare con Gesù. È buono il messaggio di Gesù. È buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole. Gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kunnen kijken naar de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag gaan we verder in onze vertaling, voor een laatste keer is dat, de vertaling van de postsynodale apostolische exhortatie Querida Amazonia. En we waren ondertussen aangekomen bij de vierde droom van Paus Franciscus voor de Amazone. Daarin spreekt hij onder meer over de gemeenschappen vol leven, puntje 91, daar waren we aangekomen. De paus zegt daarbij het volgende. De Eucharistie is ook het grote sacrament dat de eenheid van de kerk betekent en realiseert. Het wordt gevierd opdat wij, van vreemden, verspreid en onverschillig voor elkaar, verenigd, gelijkwaardig en vrienden worden. Diegene die de Eucharistie opdraagt, moet de gemeenschap bevorderen, die niet zomaar een eenheid is, maar één die de overvloedige verscheidenheid aan gaven en charismatische gaven die de geest over de gemeenschap uitstort, verwelkomt. De Eucharistie vereist dus, als bron en als hoogtepunt, de ontwikkeling van die rijke verscheidenheid. Priesters zijn noodzakelijk. Maar dat betekent niet dat permanente diakens, waarvan er veel meer zouden moeten zijn in het Amazonegebied, vrouwelijke religieuzen en leken, niet regelmatig belangrijke verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen voor de groei van de gemeenschappen en die functies steeds beter kunnen vervullen met behulp van passende begeleiding. Het gaat er dus niet alleen om een grotere aanwezigheid te krijgen van priesters die de Eucharistie kunnen opdragen, want dat zou een beperkt doel zijn, als we niet ook zouden streven naar het wekken van nieuw leven in de gemeenschappen. We moeten de ontmoeting met Gods woord en de groei van de heiligheid bevorderen door middel van verschillende soorten van lekendienst, die een proces van opvoeding, bijbels, leerstellig, geestelijk en praktisch, en een verscheidenheid aan programma's van permanente vorming vereisen. Een kerk van het Amazonegebied vereist de stabiele aanwezigheid van volwassen en lekenleiders die gezag hebben en vertrouwd zijn met de talen, culturen, geestelijke ervaringen en gemeenschappelijke levenswijzen op de verschillende plaatsen, maar ook openstaan voor de veelheid van gaven die de Heilige Geest aan ieder van hen schenkt. Want waar er een specifieke nood ontstaat, heeft de Geest reeds de charismatische gaven uitgestort om daaraan te kunnen beantwoorden. Dit vereist dat de kerk openstaat voor de stoutmoedigheid van de Geest, dat zij erop vertrouwt en concreet de groei mogelijk maakt van een specifieke kerkelijke cultuur die uitgesproken gelaagd is. De uitdagingen in het Amazonegebied vragen van de kerk een bijzondere inspanning om op ieder niveau aanwezig te zijn. En dit kan alleen door de krachtige, brede en actieve betrokkenheid van de leken. Het zijn interessante punten die Paus Franciscus hier aanhaalt liever, omdat hij opnieuw bevestigt het belang van de priester om de Eucharistie op te dragen. En vooral ook het sacrament van de verzoening, dat waren twee zaken die hij zeer centraal stelde. Aan de andere kant zegt hij natuurlijk dat leken gerust bepaalde verantwoordelijkheden kunnen opnemen. Het is bijzonder dat de paus hier nogmaals bevestigt dat de priester een exclusieve taak heeft die enkel aan de priester toebehoort en aan niemand anders, omdat deze verantwoordelijkheid en ja, ook deze macht, als je het zo wil uitdrukken, voortkomt uit het feit dat de priester een wijding heeft ontvangen. En een wijding is niet zomaar een ritueel. Wij geloven dat dat een eeuwige stempel drukt op die persoon. Dat is wat wij geloven. Dat is wat de katholieke kerk gelooft. En dus in die zin is het niet enkel een ritueel, maar een eeuwige stempel die iemand meedraagt. Dat betekent concreet dat zelfs wanneer een priester teruggebracht wordt tot de lekenstaat, wat in bepaalde gevallen kan, zeker als het gaat over een bepaalde straf eigenlijk, of een correctie van gedrag, wel, dan blijft die eeuwige stempel toch behouden. In die zin is de priester, ja, in die wijze uniek. Zoals wij allemaal unieke gaven hebben die we kunnen aanbieden aan de kerk, al naar gelang onze levensstaat. Vele gewijde personen die hebben hun energie en een groot deel van hun leven gewijd aan het Koninkrijk van God in het Amazonegebied, gaat de paus verder. Het gewijde leven dat in staat is tot dialoog, synthese, incarnatie en profetie neemt een bijzondere plaats in deze diverse en harmonieuze configuratie van de kerk in het Amazonegebied. Maar het heeft een nieuwe impuls nodig om te incultureren. Een impuls die creativiteit, missionaire durf, gevoeligheid en de kracht die typisch is voor het gemeenschapsleven kan combineren. De basisgemeenschappen, die in staat zijn de verdediging van sociale rechten te combineren met missionaire verkondiging en spiritualiteit, zijn authentieke ervaringen van synodaliteit geweest op de tocht van het evangelie in het Amazonegebied. In vele gevallen hebben zij christenen die zich inzetten voor hun geloof, discipelen en missionarissen van de Heer helpen vormen, zoals blijkt uit de edelmoedige inzet van zoveel van hun leden, zelfs tot het punt dat ze hun bloed hebben vergoten. Ik moedig de groei aan van de gezamenlijke inspanningen die via het Pan-Amazone-netwerk en andere verenigingen worden geleverd, om het voorstel van Aparecida uit te voeren, om een samenwerkingsverband op te richten tussen de lokale kerken van de verschillende Zuid-Amerikaanse landen in het Amazonegebied, met verschillende prioriteiten. Dit geldt in het bijzonder voor de betrekkingen tussen de kerken die zich aan de grenzen tussen de naties bevinden. Belangrijk punt hier, de paus wijst dus op dat het Pan-Amazone-netwerk een samenwerkingsverband. En waarom is dat nodig? Wel, als je bekijkt het Amazonegebied, dat hoorden we in het begin van de exhortatie, dan gaat het hier over verschillende landen die eigenlijk ja, een stukje van hun deelgebied, van hun grondgebied, behoort tot dat Amazonebekken. De volkeren die in de Amazone wonen, in de steden, maar ook in de wouden, zeker in de wouden, trekken ook rond. En daar zij zich eigenlijk weinig, zeg maar, aantrekken van grenzen, letterlijk de grenzen van de verschillende naties, heeft de paus opgeroepen om te zeggen van kijk, laten we boven die landsgrenzen heen een netwerk uitbouwen binnen de kerk, zodat de bisschoppen van al die verschillende kerkprovincies kunnen samenwerken om een pastoraal antwoord te geven op onze broeders en zusters en van de Amazone en op hun noden. Het is trouwens kardinaal Claudio Humes, die naast paus Franciscus zat tijdens het conclaaf dat hem heeft verkozen, die eigenlijk deze taak is toevertrouwd en die ook het hoofd is van dat Pan-Amazone-netwerk dat de paus wil uitbouwen. Hij vermeldt hier Aparecida, een document waar hij zeg maar een gangmaker voor is geweest in de bisschoppenconferentie van Zuid-Amerika en Latijns-Amerika. En in die zin zien we dat het werk dat paus Franciscus heeft gedaan toen hij nog kardinaal en aartsbisschop van Buenos Aires was en dus deel uitmaakte van die bisschoppenconferentie, dat hij dat ook een stuk verder zet in zijn pontificaat. De paus zegt, ten slotte wil ik opmerken dat we niet altijd projecten kunnen plannen met stabiele gemeenschappen in het achterhoofd. Dat we zeggen, gemeenschappen die blijvend zijn. Omdat het Amazonegebied een grote interne mobiliteit kent. Dat is wat ik zo net eigenlijk kwam te zeggen. Het feit dat je groepen hebt die rondreizen. Een constante en vaak pendelende migratie. Het gebied is een effectieve migratiecorridor geworden. Die reizende mensen in het Amazonegebied is niet goed begrepen of voldoende onderzocht vanuit het pastorale standpunt. Daarom moet worden nagedacht over ambulante missieteams en over de ondersteuning van de aanwezigheid en de mobiliteit van priesters en religieuze vrouwen die het dichtst bij de meest verarmde en uitgeslotenen staan. Dit is ook een uitdaging voor onze stedelijke gemeenschappen die creatieve en vrijgevige manieren moeten bedenken, vooral in de buitenwijken, om dicht bij de gezinnen en de jongeren te staan die uit het binnenland aankomen. U weet, de mensen die eigenlijk door onder meer ook de uitbuiting van het Amazonegebied verdreven worden van de gebieden waar zij wonen, terechtkomen in de steden, vaak in zeer erbarmelijke omstandigheden, in soort van ghetto's in de buitenwijken terechtkomen, waar veel criminaliteit is en waar er geen antwoord is, zeg maar, op de noden van die mensen. Ze zijn vaak heel arm, voelen zich uitgesloten uit de samenleving, spreken ook niet altijd de taal, zijn niet vertrouwd met de stedelijke cultuur enzovoort. En de paus vindt het dus belangrijk om ook daar een antwoord op te geven. Kwestie van een klein beetje duiding te geven, want het is een soort van samenvatting, zeg maar, van wat ook tijdens de synode gezegd geweest is. Een belangrijk onderdeel van deze exhortatie is het volgende punt, namelijk de kracht en de gave van vrouwen. In het Amazonegebied zijn er gemeenschappen die het geloof lang hebben bewaard en overgedragen van generatie op generatie, ook al is daar geen enkele priester langsgekomen, zelfs niet gedurende tientallen jaren. En dit is kunnen gebeuren door de aanwezigheid van sterke, vrijgevige vrouwen die, ongetwijfeld geroepen en aangezet door de Heilige Geest, hebben gedoopt, catechesen hebben gegeven, gebeden hebben en eigenlijk als missionarissen hebben gehandeld. Eeuwenlang hebben vrouwen de kerk op die plaatsen in leven gehouden door hun opmerkelijke toewijding en diepe geloof. Sommigen van hen, die in de synode hebben gesproken, hebben ons diep geraakt door hun getuigenis. Een belangrijk punt is dus ook inderdaad de positie van de vrouw in de kerk en in het bijzonder in het Amazonegebied. Toen de exhortatie uitkwam, heeft de mainstream media eigenlijk een beetje, ik zou zeggen, bijna komaf gemaakt met paus Franciscus. In die zin dat de grote verwachtingen die zij hadden, dat er een soort van wijding voor vrouwen zou komen enzovoort, zeg maar, met de ogen van de wereld, zij die kijken met de ogen van de wereld naar de kerk en de situatie in de kerk. En ze waren diep teleurgesteld. We hebben van alle soorten getuigenissen en stemmen gehoord in de media die dat allemaal maar bevestigden. Maar de paus die ziet dit totaal anders. Hij zegt, ik wil vrouwen niet opsluiten in een klerikale structuur, in een wijdingsstructuur, in de hiërarchie in de kerk. Waarom niet? 1. Omdat hij dus wijst op het exclusieve karakter van de priester en zijn taak en het feit dat dat aan hem toebehoort. En 2. Ook omdat hij af wil van het idee dat priester zijn betekent macht hebben. Op bepaalde niveaus zal dat ook wel een stukje zo zijn. Maar we moeten daar van af in de zin dat een priester op zich niet meer macht uitoefent in de structuur van de kerk dan een leek met een bepaalde verantwoordelijkheid. De vrouwen uit het Amazonegebied waren geen vragende partij om een wijding te krijgen of wat dan ook. Nee, ze wilden beluisterd worden door de kerk en door de paus. En dat is ook gebeurd. We gaan verder met het antwoord van paus Franciscus. Jezus Christus toont zich als de bruidegom van de gemeenschap die de Eucharistie celebreert door middel van de figuur van een man, die als een teken van de ene hoge priester celebreert. Deze dialoog tussen de bruidegom en zijn bruid, die in aanbidding ontstaat en de gemeenschap heiligt, mag ons dus niet in de val lokken van gedeeltelijke machtsopvattingen in de kerk. De Heer heeft ervoor gekozen zijn macht en zijn liefde te openbaren door middel van 2 menselijke gezichten. Het gezicht van zijn goddelijke zoon, de mens, en het gezicht van een schepsel, een vrouw, Maria. De vrouwen leveren hun bijdrage aan de kerk op een manier die eigen is aan hen, door de tedere kracht van Maria, de moeder, te laten zien. We beperken ons dus niet tot een functionele benadering, maar treden binnen in de diepste structuur van de kerk. Op deze wijze zullen we ons fundamenteel realiseren waarom de kerk zonder vrouwen uiteenvalt en hoeveel gemeenschappen in het Amazonegebied zouden zijn ingestort als de vrouwen er niet waren geweest om hen te ondersteunen, bij elkaar te houden en voor hen te zorgen. Dit toont het soort macht dat typisch is voor hen. En we weten allemaal, voor zij die het geluk hebben gehad om een goede, brave moeder gekend te hebben, hoe een moeder werkelijk de lijm kan zijn om bijvoorbeeld een gezin bijeen te houden. Wel, de paus ziet dezelfde rol voor de vrouwen in de kerk. Ook zij die in het geval van het Amazonegebied inderdaad die gemeenschappen allemaal samen hebben gehouden en zo een dragende kracht zijn geweest voor de kerk. We moeten de eenvoudige gaven die vrouwen in het Amazonegebied in staat stelden een zo actieve rol in de samenleving in te nemen, blijven aanmoedigen. Ook al worden de gemeenschappen nu geconfronteerd met vele nieuwe en ongekende bedreigingen. De huidige situatie vereist dat we de opkomst van andere vormen van dienstbaarheid en charisma's die eigen zijn aan vrouwen en inspelen op de specifieke behoeften van de volkeren in het Amazonegebied op dit moment in de geschiedenis worden aangemoedigd. In een synodale kerk zouden de vrouwen, die in feite een centrale rol spelen in de gemeenschappen van het Amazonegebied, toegang moeten hebben tot functies met inbegrip van bepaalde kerkelijke diensten die geen heilige wijding of een heilige orde vragen en die de rol die hun toekomst beter kunnen aangeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze diensten stabiliteit, publieke erkenning en een opdracht van de bisschop met zich meebrengen. Op die manier kunnen vrouwen ook een reële, effectieve impact hebben op de organisatie, de belangrijkste beslissingen en de richting van de gemeenschap, terwijl ze dat blijven doen op een manier die hun vrouw zijn weerspiegelt. Het komt vaak voor dat pastorale werkers op bepaalde plaatsen heel andere oplossingen bedenken voor de problemen waar ze mee te maken hebben, en daarom schijnbaar tegengestelde vormen van kerkelijke organisatie voorstellen. Wanneer dit gebeurt, is het waarschijnlijk dat het echte antwoord op de uitdagingen van de evangelisatie erin ligt, het overstijgen van de twee benaderingen en het vinden van een andere, betere manier, die misschien nog niet eens werd bedacht. Conflicten worden overwonnen op een hoger niveau, waar iedere groep zich kan aansluiten bij de andere in een nieuwe realiteit, terwijl ze trouw blijven aan zichzelf. Alles wordt opgelost op een hoger niveau en behoudt wat aan beide zijden goed is en nuttig. Anders valt het conflict ons in de val, lokt het ons in de val. We verliezen ons perspectief, onze horizon wordt kleiner en de werkelijkheid zelf begint uit elkaar te vallen. Dit betekent op geen enkele wijze dat problemen worden gerelativeerd, dat we ervoor moeten vluchten of dat de dingen moeten blijven zoals ze zijn. Authentieke oplossingen worden nooit gevonden door de durf tegen te houden, door het ontlopen van concrete eisen of het toewijzen van schuld aan anderen. Integendeel. Oplossingen worden gevonden door overflow, dat wil zeggen door de tegenstrijdigheid te overstijgen die onze visie beperkt en een groter geschenk te herkennen dat God aanbiedt. Uit dat nieuwe geschenk, met durf en vrijgevigheid aanvaard, uit dat onverwachte geschenk dat de nieuwe en grote creativiteit wakker maakt, zal er, als uit een overlopende fontein, de antwoorden stromen die de tegenstrijdigheid ons niet toeliet te zien. In zijn vroegste dagen verspreidde het christelijk geloof zich opmerkelijk in een overeenstemming met deze manier van denken, waardoor het vanuit zijn Joodse wortels vorm kreeg in de Grieks-Romeinse cultuur en op den duur onderscheidende vormen kon krijgen. Op dezelfde wijze daagt het Amazonegebied ons in dit historische moment uit om de beperkte perspectieven te overstijgen en praktische oplossingen te zoeken in gedeeltelijke benaderingen, om zo te zoeken naar wegen van inculturatie die breder en gedurfder zijn. Een volgend puntje, en ze komen langzamerhand aan de conclusie, is de ecumenische en interreligieuze coexistentie of samenleven. In een Amazonegebied dat gekenmerkt wordt door vele religies, moeten wij, gelovigen, gelegenheden vinden om met elkaar te spreken, samen op te treden voor het algemeen belang en de bevordering van de armen. Dit heeft niets te maken met het verwateren of verbergen van onze diepste overtuigingen wanneer we anderen tegenkomen die anders denken dan wij. Als wij geloven dat de Heilige Geest kan werken te midden van verschillen, dan zullen we proberen ons te laten verrijken door dat inzicht, terwijl we het omarmen vanuit de kern van onze eigen overtuigingen en onze eigen identiteit. Want hoe dieper, sterker en rijker die identiteit is, hoe meer wij in staat zullen zijn om anderen te verrijken met onze eigen bijdrage. Wij katholieken bezitten in de Heilige Schrift een schat die andere godsdiensten niet aanvaarden, ook al lezen ze die soms met belangstelling en zelfs met achting voor sommige van de leerstellingen. Wij proberen iets soortgelijks te doen met de heilige teksten van andere godsdiensten en geloofsgemeenschappen die voorschriften en leerstellingen bevatten die vaak een glimp van die waarheid weerspiegelen die alle mannen en vrouwen verlicht. Wij bezitten ook een grote schat in de zeven sacramenten, die sommige christelijke gemeenschappen niet in hun totaliteit of op dezelfde wijze aanvaarden. Tegelijk met het vaste geloof in Jezus als enige verlosser van de wereld, voeden wij een diepe devotie tot zijn moeder. En hoewel we weten dat dit niet het geval is voor alle christelijke belijdenissen, voelen we het als onze plicht om met het Amazonegebied de schat van die warme, moederlijke liefde te delen die we zelf hebben ontvangen. Ik sluit deze exhortatie dan ook af met een paar woorden die ik richt aan Maria. Niets van dit alles hoeft een vijandschap te creëren tussen ons. In een ware geest van dialoog groeien wij in ons vermogen om de betekenis van wat anderen zeggen en doen te begrijpen, ook al kunnen wij het niet als onze eigen overtuiging aanvaarden. Op deze wijze wordt het mogelijk om openhartig te zijn over onze overtuigingen en tegelijkertijd te blijven discussiëren, punten te zoeken van gemeenschappelijke zaken en vooral samen te werken en te strijden voor het welzijn van het Amazonegebied. De kracht van wat ons allen als christenen verenigt is van groot belang. We kunnen zo gericht zijn op wat ons verdeelt dat we soms niet meer waarderen wat ons verenigt. En wat ons verenigt is wat ons in deze wereld laat blijven zonder opgeslokt te worden door zijn immanentie, zijn geestelijke leegte, een zelfgenoegzaam egoïsme, consumptiegedrag en zelfdestructief individualisme. Dat zijn sterke woorden van Paus Franciscus. Wij allen zijn als christenen verenigd door het geloof in God. De Vader die ons leven geeft en ons zo bemint. Wij zijn één door het geloof in Jezus Christus, de ene verlosser, die ons heeft bevrijd door zijn kostbaar bloed en zijn glorieuze verrijzenis. We zijn één door ons verlangen naar zijn woord dat onze stappen begeleidt. We zijn één door het vuur van de geest die ons op een zending stuurt. We zijn één door het nieuwe gebod dat Jezus ons heeft nagelaten, door het streven naar de beschaving van de liefde en door de passie voor het koninkrijk dat de Heer ons oproept om samen met hem op te bouwen. We zijn één door de strijd voor vrede en gerechtigheid. We zijn één door de overtuiging dat niet alles eindigt met dit leven, maar dat wij geroepen zijn tot het hemelse maal, waar God iedere traan zal wegvegen en alles zal opnemen wat we gedaan hebben voor hen die lijden. Dit alles verenigt ons. Hoe kunnen we niet samen op weg gaan? Hoe kunnen we niet bidden en samenwerken zij aan zij om de armen van het Amazonegebied te verdedigen, om het heilige gelaat van de Heer te tonen en om te zorgen voor zijn scheppingswerk. En enerzijds kijkt de paus naar de wereld van vandaag met een duidelijke taal, met een duidelijke blik. En hij ziet in welke armoede de mens verkeert vandaag de dag. En hij spoort ons allemaal aan eigenlijk om nog katholieker te worden, om nog meer te beseffen wat ons katholiek maakt, zodat wij, wanneer dat we in contact komen met bijvoorbeeld protestanten of met andere geloofsovertuigingen, dat we tenminste voor iets staan. Namelijk, wij zijn katholiek en wij weten ook wat dat betekent. Het belang van de sacramenten, het belang van de Eucharistie, het belang van onze relatie met Maria. Al die zaken samen vormen wie wij zijn. En wij moeten zijn wie wij zijn in die dialoog. Omdat, Paus Franciscus zegt, eigenlijk is er anders geen dialoog. En geen discussie mogelijk. En geen verrijking mogelijk. Interessante visie van de paus die ons hiermee ook aanspoort. Om in deze tijd, van de 40 dagen tijd, om daar aandacht voor aan te besteden. We gaan samen met hem het Angelus bidden. En daarna kom ik nog graag even bij u terug. Dan gaan we nog kort de conclusie van deze exhortatie laten horen. We bidden samen met Paus Franciscus het Angelus, zullen daarna ook met hem het Amazonegebed bidden. En dan kunnen we misschien ook nog luisteren naar de catechese die hij gegeven heeft in het begin van de 40 dagen tijd. Dat is voor zo dadelijk. We bidden eerst samen met hem het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepite Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
En zo, beste luisteraars, zoals beloofd, kom ik nog even bij u terug met deze verdere vertaling, de conclusie van de exhortatie, en daarmee besluiten we ze ook vandaag. De paus zegt nog: na het delen van een paar van mijn dromen, moedig ik iedereen aan om verder te gaan langs concrete paden die het mogelijk maken om de realiteit van het Amazonegebied te transformeren en te bevrijden van het kwaad dat het omringt. Laten wij nu onze blik op Maria richten. De moeder die Christus ons heeft gegeven, is ook de ene moeder van allen, die zich in het Amazonegebied op verschillende manieren openbaart. We weten dat de inheemse volkeren op vele manieren een vitale ontmoeting met Jezus Christus hebben. Maar de weg van Maria heeft in grote mate bijgedragen aan deze ontmoeting. Geconfronteerd met het wonder van het Amazonegebied, dat we tijdens de voorbereiding en de viering van de synode steeds vollediger hebben ontdekt, beschouw ik het als het beste om deze exhortatie af te ronden door ons tot haar te wenden. Bidden wij samen. Moeder van het leven, in uw moederlijke schoot is Jezus vlees geworden, de Heer van alles wat bestaat, die verrezen is en u heeft getransfigureerd door zijn licht en u tot koningin van de gehele schepping heeft gemaakt. Daarom vragen wij u, Maria, om te heersen in het kloppende hart van de Amazone. Toon uzelf als moeder van alle schepselen, in de schoonheid van de bloemen, de rivieren, de grote rivier die er doorheen loopt en al het leven dat bloeit in haar wouden. Zorg met zachtheid voor deze explosie van schoonheid. Vraag Jezus om al zijn liefde uit te storten over de mannen en vrouwen die hier wonen, dat ze mogen leren hoe ze dit kunnen waarderen en er zorg voor kunnen dragen. Laat uw zoon geboren worden in hun harten, zodat hij zijn licht kan laten schijnen in de Amazone-regio, in haar volkeren en culturen, door het licht van zijn woord, door de troost van zijn liefde, door zijn boodschap van broederlijkheid en rechtvaardigheid. En mogen al dit ontzag en al deze verwondering verheven worden in iedere Eucharistie tot meerdere glorie van de Vader. Moeder, werp uw blik op de armen in de Amazone, daar hun huis wordt vernietigd door kleinhartige belangen. Zoveel pijn en miserie, zoveel verwaarlozing en misbruik is er hier in dit gezegende land dat overvloeit van leven. Raak de harten van de machthebbers, daar u, hoewel we aanvoelen dat het uur nabij is, ons oproept om te redden wat nog levend is. Moeder, wiens hart is doorboord, u die heeft geleden in uw mishandelde zonen en dochters en in de wonden die aangebracht zijn aan de natuur, heers in de Amazone samen met uw zoon. Heers zo dat niemand zich tot meester kan uitroepen over de schepping van God. Wij vertrouwen in u, moeder van het leven. Laat ons niet in de steek in dit duistere uur. Amen. Gegeven te Rome in de kathedraal van Sint-Jan van Lateranen op 2 februari, het feest van de opdracht van de Heer in het jaar 2020, het zevende van mijn pontificaat. En zo zijn we aan het einde gekomen van de exhortatie Querida Amazonia, toch een heel bijzonder document met stukjes poëzie in, met 4 dromen van Paus Franciscus voor het Amazonegebied. Bijzondere tekst die we samen mochten leren kennen en ook afgesloten werd met dat hele mooie gebed waar de paus opnieuw zijn grote devotie en liefde voor onze lieve vrouw tentoonbrengt. We gaan nog even luisteren naar Paus Franciscus. We kunnen luisteren naar de catechese die hij gegeven heeft op woensdag 26 februari, waar hij bij het begin van de 40 dagen tijd ons wil aansporen om de woestijn binnen te gaan. We luisteren nog even naar Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Vandaag, als woensdag, beginnen wij aan de 40 dagen tijd. Een 40-daagse reis naar Pasen, naar het hart van het liturgisch jaar en van het geloof. Het is een reis die van Jezus volgt, die aan het begin van zijn opdracht 40 dagen lang zich terugtrok om te bidden en te vasten, bekoord door de duivel in de woestijn. Het is precies de spirituele betekenis van de woestijn waar ik vandaag met u wil over spreken, wat de woestijn spiritueel betekent voor ons allemaal, zelfs voor ons die in de stad wonen. Laten we ons voorstellen dat we in een woestijn zitten. De eerste ervaring zou zijn dat we ons omringd voelen door een grote stilte, geen lawaai, misschien nog de wind en onze adem. Hier is de woestijn de plaats van onthechting van het lawaai dat ons omringt. Het is de afwezigheid van woorden, om plaats te maken voor een ander woord, het woord van God, dat als een zacht briesje ons hart streelt. De woestijn is de plaats van het woord met een hoofdletter. In de Bijbel spreekt de Heer in feite graag tot ons in de woestijn. In de woestijn geeft hij Mozes de 10 woorden, de 10 geboden. En wanneer het volk zich van hem afwendt en als een ontrouwe bruid wordt, zegt God, zie, ik zal haar de woestijn inleiden en tot haar hart spreken. Daar zal ze mij antwoorden, zoals in de dagen van haar jeugd. In de woestijn hoort men het woord van God, dat is als een lichtgeluid. In de woestijn vindt men intimiteit met God, de liefde van de Heer. En Jezus trok zich iedere dag graag terug naar verlaten plaatsen om te bidden. Hij heeft ons geleerd hoe wij de Vader moeten zoeken, die tot ons spreekt in stilte. En het is niet gemakkelijk om stil te zijn in het hart. We proberen altijd wel een beetje te praten om niet alleen te zijn. De vastentijd is de gunstige tijd om plaats te maken voor het woord van God. Het is de tijd om de televisie uit te zetten en de Bijbel te openen. Het is de tijd om ons los te maken van de mobiele telefoon en verbinding te maken met het evangelie. Toen ik een kind was, was er geen televisie, maar wel de gewoonte bijvoorbeeld om niet naar de radio meer te luisteren. De vastentijd is loslaten. Het tijd om op te geven, losmaken van de mobiele telefoon. Het is de tijd om nutteloze woorden op te geven, niet te kletsen, geruchten en roddels, en te praten en de Heer u te noemen. Het is de tijd om ons te wijden aan een gezonde ecologie van het hart, om daar schoon schip te maken. We leven in een omgeving die vervuild is door te veel verbaal geweld, door zoveel beledigende, schadelijke woorden. Vandaag worden we beledigd alsof we goeiedag zeggen. We worden overspoeld met lege woorden, reclame, stiekeme berichten. We zijn gewend om alles over iedereen te horen en we lopen het risico om te verglijden naar een wereldsheid die onze harten doet wankelen. En er is geen bypass om dit te genezen, alleen maar stilte. We worstelen met het onderscheiden van de stem van de Heer die tot ons spreekt, de stem van het geweten, de stem van het goede. Jezus, die ons de woestijn inroept, nodigt ons uit om te luisteren naar wat telt, naar het belangrijke, naar het essentiële. Aan de duivel, die hem verleidde, antwoordde hij: de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. En net als brood hebben we meer dan brood het woord van God nodig. We moeten met God spreken, we moeten bidden. Want alleen voor God komen de neigingen van het hart aan het licht en valt de dubbelzinnigheid van de ziel weg. Hier is de woestijn, een plaats van leven, niet van dood. Want een dialoog in stilte met de Heer geeft ons opnieuw leven. We denken aan de woestijn als een plaats van het essentiële. En laten we eens kijken naar ons leven. Hoeveel nutteloze dingen omringen ons? We lopen duizend dingen na die noodzakelijk lijken, maar in werkelijkheid dat niet zijn. Hoe goed zou het ons doen om ons te ontdoen van zoveel overbodige realiteiten? Jezus geeft ons ook een voorbeeld op dit gebied, door te vasten. Vasten is weten hoe je ijdele dingen, het overbodige, kunt afsmeren om naar het essentiële te gaan. Niet alleen om gewicht te verliezen. Vasten is om precies naar het essentiële te gaan. De schoonheid van een eenvoudiger leven te zoeken. En tenslotte is de woestijn ook de plaats van de eenzaamheid. Zelfs vandaag de dag in de buurt van onszelf zijn er veel woestijnen. Eenzame en verlaten mensen. Hoeveel arme en oude mensen staan er naast ons en leven in stilte? Bidden, vasten, werken van barmhartigheid, dat is de weg in de vasten woestijn. Moed, laten we deze vaste woestijn binnengaan, laten we Jezus volgen in de woestijn, met hem zullen onze woestijnen tot bloei komen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze mooie aansporing voor een goede 40 dagen tijd te beleven. Ik heb voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan op het einde van deze aflevering van Radio Vaticaan. En ik wens u van ganser harte nog een bijzonder fijne dag toe en dank u voor het luisteren.